Code Roodgeel wordt mede mogelijk gemaakt door sportbedrijf Fit & Fun en Paul van Gurp Fast Service Restaurants.
Vanaf het terrein van de oude gasfabriek is dit Deventers nummer 1. Koekstad Radio.
Koekstad Radio.
You are listening to Code Red Yellow. Please stay tuned. The broadcast is about to begin.
Dit is Code Rood-Geel. Het Go & Eagles programma op Koekstad Radio. Met Rob de Jong en Marnik Werler.
Het is maandagavond 1 mei 2023, seizoen 2, uitzending 36. En wat hebben we vanavond leuke gasten. Jawel, te gast Erik Witty en Carla Witty. Als echtpaar hier, we hebben hier nog nooit een echtpaar gehad.
Nee, dat klopt.
Maar nee, het is voor de allereerste keer. Leuk dat jullie er zijn. Waar komt die achternaam Witty vandaan?
Ik ben in Canada geboren.
Ah.
In Montreal, om precies te zijn.
Ja. En nu hoor ik ook jouw accent wel een beetje.
Ja.
Verder een vooruitblik op Groningen thuis. Dat is aankomende zondag. We hebben het over de seizoenkaartcampagne. Natuurlijk hebben we het ook over de stille tocht. Die wordt samen georganiseerd DVV en Go Ahead Eagles. Vanaf Memorial Garden. De column van Robert Heukels. En natuurlijk, die speciaal voor jou Carla, muziek.
Code Rood-Geel.
Carla, speciaal voor jou. We zullen niet de eerste zijn die het draaien.
Nee, ik heb het wel vaker gehoord.
Ja, toch heel vaak of wel vaker?
Wel vaak.
Ja. Carla, jij bent natuurlijk de was, hè, dat zeggen we allemaal. Carla, die is van de shirtjes en van alles en nog wat. Maar je bent meer dan dat, toch?
Ja?
Volgens mij ben je ook een vertrouwenspersoon binnen Go Ahead Eagles.
Nou, ik denk dat je vooral iemand bent die probeert een veilig gevoel bij spelers te creëren. Waar ze je iets kunnen vertellen over hoe ze zich voelen. Of in ieder geval dat ze wat bij je kwijt kunnen als ze dat willen.
Mm-hmm.
Dus.
Dat zijn de geheimen van de
kleedkamer?
Van de kleedkamer?
Ja. Ja.
Die houden we ook geheim, hoor.
Ja.
Wij gaan daar nooit naar vragen.
Okay.
Want anders is het geen geheim meer.
Nee.
We hebben overigens vragen van luisteraars ook binnengekregen. Daar komen we straks op, Marnik.
Ja, zeker.
Heb je een vraag, dan mag je hem appen 0570594908. En één van die vragen dat gaat over de loyaliteitspunten. En daarvoor heb ik nu aan de telefoon, want dat vonden we wel een hele mooie, om dat dan te koppelen. Directeur Jan-Willem van Dop. Jan-Willem, goedenavond.
Ja, goedenavond. Hoi Rob.
Hi, de vraag die is binnengekomen. Waarom komen er geen tickets vrij voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord met 2 loyaliteitspunten? Het gaat vanaf 3 loyaliteitspunten. Hij zou heel graag mee willen gaan om samen te supporten met zijn zoon Ron van 10 jaar... die nog nooit in het Feyenoordstadion is geweest en hem graag de sfeer wil laten proeven. Nou, dat is een hele lange vraag, maar...
Ja, ik snap de vraag. We hebben te maken met een situatie waarin Feyenoord het uitvak heeft verdeeld in 2 vakken. Een vak van 750 en een vak van 450. Vorig jaar hebben we de eerste wedstrijd daar weer gehad en zat het tweede vak niet vol. We hebben dus uiteindelijk nu gezegd van nou, we gaan tot 3 punten. En we gaan woensdag wel eens even kijken waar de verkoop op dat moment staat. En op dit moment is dat nog niet uitverkocht. En het zou eerlijk gezegd vinden wij niet juist naar Feyenoord toe om een tweede vak op te vragen. Als daar maar bijvoorbeeld van de 450 50 man in zitten. Dus je moet gewoon echt kijken naar de ervaring. Vorig jaar was het niet vol. Wij willen gewoon even afwachten hoe de situatie gaat zijn tot woensdag. Mm-hmm. En mogelijk mocht dan inderdaad het uitverkocht zijn en er nog veel richting 2 gaan, ja, dan zullen we daarna gaan kijken. Maar op dit moment is het in principe zo dat wij gaan tot en met 3 punten.
Ja, dus je moet die 3 loyaliteitspunten, die houden jullie gewoon vast in plaats van 2?
Ja, in ieder geval tot en met woensdag. En zoals het er nu naar uitziet, gaan die 750 kaarten. Die gaan, zoals het er nu naar uitziet, niet weg bij die drie punten. Misschien ook wel, en als we er net overheen gaan. Alleen dan moet je ook gaan kijken naar de ervaring. En we weten allemaal dat het ook het feest is, zoals het er nu naar uit gaat zien, dat Feyenoord kampioen kan worden. En dan vinden wij het ook niet gepast om dan voor 50 supporters een vak van 450 op te eisen. Terwijl zij zelf dat vak drie keer kunnen uitverkopen aan hun eigen fans.
En dat is eigenlijk vanuit solidariteit, zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja, dat mag. Dat speelt zeker ook mee in deze. Klopt. Ja,
oké.
Maar nogmaals, het is allemaal nog niet beslist. We gaan eerst afwachten tot en met woensdag. Mensen moeten de site mee in de gaten houden. We kunnen ook eventueel nog vragen stellen aan supporterszaken@ga-eagles.nl. Dat is Jan-Willem Klink, de SLO, die vragen ook kan beantwoorden. Dus mochten er dan toch nog vragen zijn, kunnen we altijd daar terecht.
Nou, hartstikke fijn.
Yes.
Manik.
Ja, Jan-Willem, nu we je toch aan de telefoon hebben, is natuurlijk vers van de pers nieuws eigenlijk. Net gepost op social media van Go Ahead Eagles. De seizoenskaartcampagne is namelijk gestart. En daar vond ik wel een opvallend puntje in. Dat is namelijk dat de prijzen, die zijn ongeveer hetzelfde gebleven vergeleken met vorig seizoen. Nou ja, dus er is natuurlijk een enorme inflatie gaande en alle prijzen gaan omhoog. Dus hoe zit dat precies?
Nee, dat klopt. Wij hebben gemeend met name toch de supporters die allemaal ook te kampen hebben met die prijsverhoging in het leven. Hè. Je geeft het wel aan, inflatie meer dan 10%. Wij vonden het naar de supporters toe dan ook niet gepast om de seizoenkaart te verhogen. Dus daarom hebben wij besloten om die prijs hetzelfde te houden als vorig jaar.
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een gunst naar de supporters toe.
Dit jaar, laat ik zo zeggen.
Ja, dat is eigenlijk een beetje een gunst naar de supporters toe, ja.
En, ja, eens. Dat klopt.
En het is, er is natuurlijk een lange wachtrij om een seizoenskaart te krijgen bij Go Ahead Eagles. Dus vrijwel uitverkocht. Het is mogelijk om tot 31 mei te verlengen. Verwacht je dat na 31 mei dat er nog seizoenskaarten in verkoop gaan?
Ja, dat is heel lastig te zeggen. Zoals wij er natuurlijk op dit moment voor staan, verwacht je dat, dat iedereen toch wel zijn seizoenkaart zal gaan verlengen. We houden altijd wel nog bepaalde kleine delen houden we gereserveerd, omdat wij ook wel eens vanuit een vriendenloterij of een KPN, dat zijn eredivisiepartners, dan hebben wij de plicht om bepaalde vakken of bepaalde plaatsen niet aan seizoenkaarthouders te verkopen, maar juist voor die acties. We weten eerlijk gezegd nog niet hoeveel dat met zich mee gaat brengen qua aantallen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik verwacht eigenlijk dat er na 31 mei weinig tot geen kaarten beschikbaar zijn. Dat is heel vervelend natuurlijk voor mensen, want we hebben een wachtlijst. We moeten het afwachten. Kijk, het zou mooi zijn voor de mensen op de wachtlijst dat niet iedereen verlengt. Aan de andere kant moeten we ook zo reëel zijn dat ik dat niet verwacht.
Nee, dus dat betekent eigenlijk, die seizoenkaarten die zijn heel snel uitverkocht. En dat betekent heel snel naar die 12.500 toeschouwers wat betreft capaciteitsstadion. Want die raak je ook
dat
kwijt.
Dat is natuurlijk heel goed. Dat is het linkje wat je kan leggen, Rob.
Ja.
En daar proberen wij ook onze uiterste best te doen. We hebben vanavond weer een overleg. We hebben volgende week weer een overleg met de buurt daarover. En we hopen ook echt dat we daar nu zo snel mogelijk in ieder geval de zaken zoveel als mogelijk duidelijk hebben kunnen maken naar de buurt. En dan gaan we ook de plannen ook gewoon indienen. We proberen aan zoveel mogelijk wensen te voldoen vanuit de mensen uit de directe omgeving. Maar op een moment dan heb je ook een punt bereikt dat je er een punt achter moet zetten. En gewoon de zaak moet gaan indienen bij de gemeente voor de vergunning. En dat punt naderen we wel.
Ja, hele zorgvuldige voorbereiding. Jullie hebben veel gesprekken met de buurt. De buurt en de buurten, hè? Want het is aan de voorkant, de achterkant en de zijkant. Wat dat betreft is dat bij jou denk ik wel in goede handen. En bij het team om jou heen. Dus we zijn in blijde afwachting van wat er allemaal gaat komen, Jan-Willem.
We doen ons best op.
Ja, dankjewel voor je bijdrage.
Oké, goed zo. Fijne avond.
Fijne avond. Erik, even naar jou toe. Jeugdopleiding, hoofd jeugdopleiding. Hoe lang ga je dat nog doen?
2 jaar.
2 jaar.
Dus na dit seizoen nog 2 jaar. En dan is het mooi geweest. Heb ik het 6 jaar gedaan. En ik ben nu aan het kijken naar eventuele opvolgers. Om ervoor te zorgen dat we op tijd een nieuwe man hebben. Of vrouw. Dat kan natuurlijk ook. En dan kunnen we die nog gaan inwerken.
Ja. Je hebt heel duidelijk voor jezelf 2 jaar. Waar ligt dat aan?
De leeftijd. Ik ben 69 inmiddels en ik heb gezegd ik moet een keer stoppen. Ik ben op mijn 17e begonnen met werken. Mijn hele leven 3 banen gehad. Mijn normale baan bij de overheid.
Pardon, even 69 zeg je?
Ja, ja.
Ik zou zeggen eerder 59.
Ja, dankjewel Rob. Ik zal je straks mijn bankrekennummer geven.
Ja, is goed. Ja, een keertje ergens wat drinken is ook goed, ja. Erik. Hoor. Nee, maar dat had ik inderdaad niet verwacht.
Nee. Ja, nee, 69. Ik voel me nog top, hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik ben vanaf mijn 17e al aan het werk bij 3 banen. De overheid, een voetbalclub en de KNVB. Ja, gemiddeld zo'n 70, 80 uur per week. En als je dingen doet die leuk zijn, ben je niet aan het werk, zeggen ze altijd. Nou, dat voelt ook zo. Maar het is een keer tijd om te stoppen.
Ja, want 46 jaar heb je volgens mij bij de overheid gewerkt, hè, zoiets.
Ja, klopt.
Hoe is die stap ooit gemaakt van overheid naar hoofdjeugdopleiding?
Door Paul Bosveld. Paul heeft mij een keer apart genomen nadat hij hoorde dat ik had toen Sjoerd Overgoor en Tristan Berghuis op de cursus. Mm-hmm. Ik ben docent van de KNVB geweest, zoals je weet. Mm-hmm. En daar kreeg Paul wat signalen van door. En ze wilden eigenlijk naar een fulltime hoofdopleidingen toe. Jan Kromkamp, mijn voorganger, die zat daar wel woensdag. Maar Jan had een heleboel andere dingen te doen. En kon dat eigenlijk nooit invullen zoals het hoort. En Paul ging met mij in gesprek. En wij waren er eigenlijk al na 3 gesprekken uit, Paul en ik. En dan krijg je nog de Raad van Commissarissen. En dan krijg je nog Alex Kroes, die opeens om de hoek kwam. Het was al rond. En toen kwam Alex binnen. En Alex zegt, ja, maar ik vind het zo'n belangrijke functie. Ik wil toch eerst nog wel even met die man praten. Nou, daar kwamen we ook allemaal doorheen. Toen zijn we begonnen, half maart.
Ja, was het ooit een... Het klinkt als een droombaan, hè? Fulltime in de voetbalwereld. Was dat voor jou ook zo?
Nee, totaal niet. Op dat moment was ik eigenlijk van plan te gaan stoppen met werken. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben 4 jaar verder. En het is wel een droombaan gebleken te zijn. Het is een geweldige uitdaging.
Ja.
En daar waar ik bij Paul in eerste instantie zei van... Ik weet niet, ik was vanaf mijn 25e hoofdtrainer. Dus altijd eerst zelf al getraind. Ik weet niet, Paul, of ik dat wel leuk vind met dat kleine gerut. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Als ik nu naar de onder 13 kijk, die zaterdag mogelijk kampioen gaan worden. Mm-hmm. Dan is dat zo verschrikkelijk leuk. Dat kun je gewoon niet voorstellen. Dat is bijna nog leuker dan de onder 21. Want die kinderen die zijn zo puur en zo natuurlijk nog. Dat, ja. Ja, geweldig. Het is een geweldige
job. Die onbevangenheid, hè? Wat je dan ziet ook bij de jeugdelftallen van Code Eagles. Ik zie ze ook wel eens voetballen.
Ja.
Het is de onbevangenheid, het plezier, de lach op het gezicht.
Ja, en dat is bij alle teams zo, Rob. Ja, hoor. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Want ik had Edward Sturing laatst nog bij me. Die is dan hoofdopleidingen bij Vitesse. Hij zei, ik word helemaal gek van die teams van jullie. Want die gaan van de eerste tot de laatste minuut en de blessuretijd. En die stralen zo'n enorme inzet uit. En dat is ook zo, hoor. Die kleintjes alleen, ja, als ze vallen, huilen ze. Als ze winnen, lachen ze. En er zit nog zoveel tussen. Dat is zo mooi om mee te werken. Het is fantastisch.
Ja. Die jeugdopleiding, dat was natuurlijk wel een dingetje bij Coed Eagles, hè? Dat was gerenommeerd. Het was geroemd.
Ja.
En uiteindelijk heeft dat weer handen en voeten gekregen. En je ziet ook al wat resultaten.
Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Rob. Go Ahead is natuurlijk begonnen ooit met die voetbalscholen. Met die voetbalhuizen. Achter bij het stadion. En wij zijn heel beperkt begonnen. Hè? In 2014, 2015. Daar was ik nog niet bij. Met 3 teams. Maar inmiddels zijn we 6 teams. Inmiddels zijn we van positie 27. Als je kijkt naar de hoogte waarop we spelen. Doorgegroeid naar de 13e positie van Nederland. En als het een beetje doorgaat nu. Dan gaan we misschien aan het eind van deze competitie bij de top 10 horen. Maar dat doen we dus eigenlijk met een man of 95. Hè? Iedereen laat het altijd
afstralen.
Afstralen, juist, dat is het woord. Iedereen laat het altijd afstralen op de hoofdopleidingen. Of als bij het eerste gaat op Paul. Maar vergeten wordt dat er gewoon 95 mensen beter zijn met die jeugd elke zaterdag.
Code rood-geel.
Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there. 4 in the morning, most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling.
Ja, dit is even een nummer, je hoort hem niet vaak, maar daar word je gewoon vrolijk van. Ik krijg zin in vakantie als ik dit hoor. Er is een vraag binnengekomen. Goedenavond iedereen. Het G-team is ook best een succes gebleken volgens mij. Bouwen we dit nog uit, Erik? Als je mijn naam hoort, weet je waar ik op doe. Groeten, Ronnie Voortman.
Ja, wat heet uitbouwen? We besteden er al veel aandacht aan. Er wordt ook veel voor gedaan als je denkt aan kleding en begeleiding. En met uitbouwen, ik snap wat je bedoelt, maar zover zijn we nog niet om daar ook inderdaad in allerlei competities mee te gaan doen en zo. Maar het heeft echt onze aandacht en dat weet hij zelf ook wel.
Ja. Kalle, even naar jou toe. Materiaalvrouw.
Ja.
En hoe voelt dat om samen met jouw man op de club te werken?
Heel leuk.
Ja.
Ja. Ik weet nog wel dat Paul toen vroeg, nadat hij met Erik gesproken had, bij het veld bij Wezepen. Erik die hielp mij even uit de brand, want Stegerman die had ineens bedacht dat hij bij Wezepen ging trainen en ik moest nog wat doen. En hij vond wel dat iemand moest zijn. En toen zei Erik, oh, dan ga ik toch. En toen heeft hij dat gesprek met Paul gehad. En toen kwam Paul later bij mij. Hij zei, hoe zou Erik dat vinden? Ik zei, ja, dan moet je aan hem vragen. Maar ik dacht bij mezelf wel, ik zou het wel leuk vinden. Ja, ja. Ja.
Leuk is dat. Hans Bont heeft jou binnengehaald, hè?
Ja, klopt.
De toenmalige terreinknecht. Hoe is dat gegaan?
Ik was toen ook al gewoon supporter. Hè. Ik ging vanaf mijn 8e met mijn vader al naar Goed. En ik was gewoon helemaal voetbalgek. Dus ik ging ook vaak 's middags bij de training kijken. Dat kon toen nog ook gewoon. Niks was besloten, alles kon. En op een gegeven moment raakte ik werkloos. En toen zei Hans van, nou, hier is misschien nog wel een functie. Maar toen de tijd heette dat nog een melkertbaan. Ik weet niet of je dat wat zegt.
Ja, ja.
En want het mocht natuurlijk de club niks kosten. Hè, want ze wouden wel wat meer, maar geld homa. En toen ben ik in augustus begonnen. Gewoon vrijwillig, zeg maar. Onbetaald. En 1 december 1998, toen werd het officieel een baan. En ik ben gewoon bij Coët in dienst gekomen. Ik heb daar niks van gemerkt dat het een melkertbaan was. Alleen hebben ze geloof ik wel 7 of 8 jaar subsidie daarvan gekregen.
Ja.
En volgens mij was het melkertbaan toen maar bestemd voor 2 jaar of zo.
Dus je hebt 3 jaar lang heb je eigenlijk vrijwillig gewerkt bij de club. 3 maanden zeg ik.
Ja.
3 maanden was
het. Ik begon gewoon aan het seizoen. En toen heb ik dat gewoon zo gedaan. Met behoud van uitkering.
Ja, nou, maar je bent nu eigenlijk niet meer weg te denken. Je bent binnen de club een beroemdheid. Iedereen kent je. Je hebt ook een hele goede band met heel veel mensen binnen de club gehad ook. Ja. Noem even Richard Tannhauser.
Ja, dat was wel een hele bijzondere man. Ook iemand met een hele uitgesproken mening. Ja. Werd niet altijd door iedereen in dank afgenomen. Maar het was gewoon een fantastische man. En ik ging altijd met hem mee naar de uitwedstrijden. Want ik had zelf geen auto. En met een vast groepje, Monique Oldhoff. Die werkt ook al heel lang.
Ja,
Ingrid Halfwerk.
Ja.
Erik Pasman, die nu de fotograaf is. En dan gingen we samen naar uitwedstrijden. Ja, het was één groot feest.
Ja.
Het was één groot feest.
Ja, mooi. Ja, over Richard valt natuurlijk heel veel te vertellen. Jij hebt dat dikke boek van hem gekregen.
Ja.
Dat ooit geschreven is, waar hij ook een hand in heeft gehad natuurlijk.
Ja, klopt.
Heb je wel eens in gelezen in het boek?
Ik heb het wel eens doorgebladerd, maar nooit echt nog gelezen. Daar ben ik heel eerlijk in.
Zo
maar dat gaat wel gebeuren straks.
Dat gaat vaak zo met dikke boeken. Hè?
Ja.
En dan zo, als ik straks vakantie heb of ik heb wat lange tijd, dan gaan we er even in bladeren.
Ja.
Ja, als dat gebeurt is het natuurlijk hartstikke mooi. Jullie kennen natuurlijk Robert Heukels ook. Ja, die heb je natuurlijk ook meegemaakt.
Ja,
hè, als, hij was teamleider toen.
Ja, ja. In plaats van Adrie eventjes. Hè. Die had toen wat gezondheidsproblemen. En toch ging Robert mee.
Ja, dus, Robert heeft het een seizoen of 2 gedaan, geloof ik.
Ja.
Uiteindelijk. Is nog steeds bij de club heel nauw betrokken.
Ja.
Ik geloof vorig jaar heeft hij nog in de kleedkamer een column voorgelezen. Aan het einde van het vorige seizoen. Om die laatste wedstrijden nog eventjes wat pit te geven. Hè? Jongens, kom op. Het boek is nog lang niet uit. En maak er een mooi einde van met gouden regels. Uiteindelijk lukte dat niet helemaal.
Nee.
Maar Robert heeft gisteravond natuurlijk ook gekeken naar die geweldige bekerfinale. Geweldig voorbeeld, hè? Voor de jeugd. Hè?
Ja. Nou, ik heb in de rust gezegd tegen Kalla. Ik zeg, als je toch een neutrale toeschouwer bent, dan krijg je toch een hekel aan voetbal als je dit ziet.
Ja.
Dat is niet normaal.
Nee. Hoeveel effectieve tijd is er echt gespeeld? Wat jij zei het, geloof ik.
25 minuten.
25 minuten moet je nagaan. Dan zit je 1,5 uur te kijken naar voetbal.
Ja.
Oh ja, ongelooflijk. Robert heeft daar een column over geschreven. Zullen we eens even naar hem luisteren?
Ja, leuk.
In de beginfase van het seizoen kreeg Goed 2 rode kaarten. Eentje voor Mats Deyl en eentje voor Racian Fernandes. Er werd vooral boos naar de betreffende spelers gekeken. Er werd mea culpa gemompeld. En in de rest van het seizoen bleef de rood-gele brigade van René Haken vrijwel verstookt van onbezonnen gedrag. Ook toen de Deventer equipe penalty na penalty werd onthouden en de fans ikzelf voorop moord en brand schreeuwden, bleef Haken vrij kalm. Na de bekerfinale Ajax-PSV realiseerde ik me dat wij onze handen moeten dichtknijpen met trainers van het kaliber Kees van Wonderen en René Haken. Ze zijn niet de meest spannende persoonlijkheden aan de lijn, doen geen petjes op, wijzen niet voortdurend naar een stukje gras om te laten zien dat een vrije trap een metertje naar achteren moet. Ze wijzen niet met vingertjes naar een blinde tikkel van hun speler om maar te bewijzen dat voordat de man gekraakt werd eerst een bal werd beroerd. De trainers van onze hooggedoemde topclubs doen het allemaal wel. Het gevolg laat zich raden, de spelers voelen zich vrij zich als hooligans te gedragen. Ze schoppen, slaan, beuken, trekken, elkaar de kleren van het lijf en rollen, acteren, protesteren en bedriegen. Drie seizoenen Go Ahead bracht ons drie seizoenen beschaving, niet toevallig geïnjecteerd door beschaafde mensen. Kees van Wonderen is het type dat nog liever zijn mond eraf bijt dan kritiek te hebben op de arbitrage en René Haken is een baken van rust. Goede trainers verstaan de kunst zich geheel te focussen op de eigen verantwoordelijkheid. De eigen acties, de eigen daden, de eigen inbreng. Emoties horen er zeker bij, maar zijn vaak pas zichtbaar na de winst. Verlies doet zichtbaar pijn, maar wordt geaccepteerd en meteen vertaald in de gedachte, hoe kunnen wij het volgende keer beter doen? Het gezicht van Go Ahead is de laatste jaren gevormd door mensen met een no-nonsense benadering. Er wordt gewerkt, er wordt gestreden, maar respect en acceptatie zijn kernwaarden van de club. We zijn geen doetjes, laten niet om ons voor ons heen lopen, maar de kern van de zaak is en blijft, winst of verlies ligt in eigen handen. Het nemen van dat eigenaarschap geeft de club in tijden van chaos en woede een opvallende voorsprong op de vele clubs waar de driften de overhand hebben genomen. Emoties leiden vaak af en al te vaak tot slecht voetbal en stomzinnige taferelen. Beter is het dat brandende vuur om te zetten in een fanatiek jagen op een voortdurende progressie van het spel. De Alashorst is een van de zeldzame plekken waar dit al 3 jaar tot vreugde, succes en steeds beter voetbal leidt. Het is de ultieme magneet voor jonge talenten die dromen van een ontwikkeling naar de gefocuste topspeler die als mens totaal in balans is. René Haken, daar moet je als ruwe diamant zijn.
Code rood-geel.
Die ken jij, hè? Daar ben jij fan van, of niet? Suzy Quattro.
Ja, absoluut.
Nooit van gehoord.
Absoluut. Zeg maar, nee. Luister ik altijd. Heb ik een poster van boven mijn bed.
Dacht ik. Echt waar. Hey, Erik, wat is de wereld toch klein, hè? We hadden net even over AGOVV. Ik zeg gewoon, ken jij Gerard Intema? Toevallig mijn zware.
Ja.
Ja, die ken jij. Want twee eigen,
één eigen
tweeling.
Met Leo van der Kraat.
Ja.
Ja, ik ken Gerard heel goed. Ik ken Gerard ook vanuit zaalvoetbal overigens. Daar, ik ben ook nog voorzitter van een zaalvoetbalclub geweest. Daar ken ik Gerard ook van, maar ja, ken ik heel goed.
Voetbalwereld is klein eigenlijk, hè?
Ja, ja. Ja, te klein.
Mensen kennen elkaar allemaal, wat dat betreft.
Nou ja, goed, dat merk je ook op verjaardagen. Als je op verjaardagen bent en ze praten met je, praten ze alleen maar over voetbal.
Ja.
Terwijl er nog zoveel meer is.
Nou, dat is ook zo. Het is de belangrijkste bijzaak, hè, wordt wel eens gezegd.
Ja, ja.
Ga ik het zo even met Kalle over hebben. Maar we hebben nog wat nieuws.
Ja, zeker. Er wordt namelijk een leuk nieuws. Mooi nieuws, vind ik het.
Het is mooi nieuws.
Mooi nieuws. Er wordt namelijk een stille tocht georganiseerd. Mede door DVV, Go Ahead en Go Ahead Eagles.
Er is een stille tocht al, hè, door het 4 mei-comité, dus elk jaar. Ja. Zij sluiten daarbij aan. Dat is voor het eerst, denk ik, Go Ahead.
Kan wel, ja. Ja, en dat is dan op 4 mei natuurlijk, wanneer de dodenherdenking is. En dan, als het programma er een beetje bij pakken, om 6:30 is het verzamelen bij de Alashorst. Dan wordt er een bordje onthuld bij de Memorial Garden van Go Ahead Eagles, waar we natuurlijk vaak over gehad hebben, een prachtige plek. Met een kleine toespraak. En vanaf dat punt wordt er dus een stille tocht gehouden, waarin halverwege een paar bloemen gelegd worden. En uiteindelijk bij het Grote Kerkhof om 8:00 de 2 minuten stil te worden bijgewoond. Ja, en vanaf dat moment kunnen mensen de blijven voor de ceremonie bij het Grote Kerkhof. Of ze gaan naar huis. Nou ja, dat is allemaal vrij. Maar in ieder geval een heel prachtig initiatief, denk ik. Waar wij ook graag de aandacht voor vragen.
Ik vind het een fantastisch gezamenlijk initiatief.
Zeker, zeker. Veel partijen die erbij gekomen zijn om het samen te organiseren.
Ja.
En dan kom je tot zoiets moois.
Elk jaar heel druk op 4 mei. De herdenking op het Grote Kerkhof en bij de decentrale monumenten. Mm-hmm. Vorig jaar waren er geloof ik iets van 4.000-5.000 mensen. Dus dat is best heel erg veel voor Deventer.
absoluut.
Carla, even naar jou toe. Want zei al, voetbal is een hele belangrijke bijzaak. Wanneer merkte jij dat voetbal een bijzaak was?
Toen ik Erik leerde kennen.
dat zou bijvoorbeeld kunnen, want dat was vrij onverwachts voor jou.
Ja, zeker. Zeker. Ik kende Erik natuurlijk al een tijd toen ik bestuurslid was bij Davo. En Erik was daar hoofdtrainer. En toen veranderde het een en ander in zijn privéleven. En we waren gewoon hele goede vrienden. En uiteindelijk is dat meer geworden.
Ah, wat mooi.
Ja. Ja.
Daar kun je ook een boek over schrijven.
Ja, echt wel.
Zo'n boek.
Ja, nee, dat is niet zo'n heel dik boek, Erik. Nee, want dan bladen je alleen maar door.
Ja,
dat
ja.
horen we net. Ja. Hè? Dat moet wel echt gelezen worden natuurlijk.
Ja, dat is waar.
Dat is waar.
Ik bedoelde eigenlijk ook de band die jij hebt met spelers. En soms zie je ook wel dingen. Je hebt 2 seizoenen geleden natuurlijk ook dingen gezien. Binnen de club. Drama eigenlijk.
Ja, ja. Je bedoelt met de keeper, denk mm-hmm. ik. Hè? Dat hij zijn kindje verloor. Ja, dat zijn sowieso. Hè? Ik bedoel, Michel Boerenbach. Hè? Het ongeluk met zijn 2 zoontjes. Is ook zo'n moment. Dat, ja, dan is het maar voetbal. Hè? Dan, ja.
Dan is het echt een bijzaak. Vorig jaar hebben we natuurlijk, of dit seizoen zelfs, met Bas gezien.
Ja, Bas met zijn vader.
Die heeft ook een ongelooflijk moeilijk jaar achter de rug, persoonlijk.
Ja, maar je ziet ook wel dat zoiets ook een team heel hecht maakt. Mm-hmm. He, je beleeft zoiets ook samen. En het verdriet, je kunt het verdriet niet wegnemen natuurlijk. Maar je beleeft het wel met elkaar. En als team groei je op zo'n moment ook naar elkaar toe. En,
dat maak jij van heel dichtbij mee.
Ja, ja. Maar, en je ziet ook in dat jaar met het zoontje was van Mitchell. Ja, dan, die groep wordt alleen maar hechter.
Mm-hmm.
En dat merk je ook op het veld. He, want als je een echt team bent, dan win je wedstrijden die soms niet zo makkelijk zijn. Maar dan win je ze wel.
Hoe kun je beschrijven wat daar aan ten grondslag ligt? Waarom ze zo naar elkaar toe groeien?
Ja, verdriet is natuurlijk altijd iets wat mensen aangrijpt. Hè? Als iemand te verdrietig is, dan wil je het liefst een arm om hem heen slaan of wat zeggen. En dat is ook niet altijd even makkelijk voor iedereen. En je kunt dat wel met elkaar tonen, ook op zo'n veld of dingen. En dan kun je het ook uitstralen als team en als groep.
Dus. Dat maakt jou ook wel bijzonder, Carla. Want die band die jij bijvoorbeeld met Bart Vriends had, of met Beltrame, dat is toch heel bijzonder. Want iedereen ziet dat. Iedereen ziet wat op dat veld gebeurt. Dat ze naar jou toe komen.
Ja, ja, Beltrame was ook wel bijzonder, hoor. Jongen had een heel moeilijk jaar. En ik zat vaak met hem alleen in die kleedkamer nog even te kletsen en te praten. En zei, je moment die komt wel. En toen zei hij al van, als het gebeurt, Carla, kom ik naar je toe. Ik dacht, weet je, dat zal wel niet. En toen gebeurde het. Hij maakte die call. En en dat zo'n jongen dat dan doet, dat doet je ook wel goed.
Ja, doet je goed? Is dat een beetje zwak uitgedrukt, of niet?
Ja, doet veel met je, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik voel me altijd gewaardeerd, absoluut. En, maar je hebt toch een rol, wat toch anders is als de rest, hè, binnen de staf. En, maar dat soort dingetjes voel je wel extra gewaardeerd, absoluut.
Het leuke is, ze kennen je ook allemaal. Ik heb wel eens in die catacombe ook gelopen. En dan, ze hebben het altijd over Carla. Of wil je dit even voor me, wil je dit even klaarleggen? Of wil je dit even voor me doen? Ze komen heel graag naar je toe, de spelers.
Ja, maar ik denk ook dat ik voor hun ook alles doe. Zeg maar, hè, want dat is mijn vak, dat is mijn beroep. Maar ik vind het ook leuk. Ik vind het leuk om ze te helpen en andere mensen sowieso te helpen. Ik bedoel, ik vind het leuk als mensen trots zijn op Coët. Ik bedoel, ik heb wel eens op zaterdag en dan ben ik alleen op het stadion nog. En dan komen er mensen uit Limburg of zo en die komen op dat plein. En dan kijken ze en dan ben ik buiten en dan laat ik ze gewoon de binnenkant van het stadion zien. Daar ben ik trots op, vind ik mooi. Ja, en hun vinden het ook mooi.
Veel van die jongens hebben natuurlijk familie in het buitenland zitten.
Ja.
Is het ook een soort familiegevoel wat jij creëert voor hun?
Nou, ik probeer ze wel een veilig gevoel te geven. Hè? En als er iets is, en dan kijk ik dan weer naar het praktische. Als ze hun wasje moeten doen, die ze thuis nog niet, de wasmachine nog niet klaar hebben. Die beginperiode, dan probeer je ze zoveel mogelijk te helpen daarmee.
Ik kan me namelijk voorstellen, stel je voor, ik ben voetballer en ik voetbal ergens in het buitenland. Dan is het toch fijn als je ergens een aanspreekpunt hebt waar je terecht kunt zonder heel moeilijk gedoe dat er een trainer naar je kijkt of wie dan ook naar je kijkt, maar waar je gewoon je verhaal kunt doen, gewoon ja. jezelf kunt zijn. Merk jij dat?
Ja, je merkt dat wel. Dat zijn buitenlandse jongens. Sommige jongens heb je wat, ja, dan moet je het een beetje uittrekken. Hè? Ik bedoel, als je Willem Willemsen hebt. Ja, die was in het begin heel gesloten. En dan probeer je toch wel te informeren hoe hij zich voelt. En vooral met zijn blessure. Dat duurt ook vrij lang. En dan merk je ook wel dat zo'n jongen daarmee zit. En dan probeer je hem toch gerust te stellen. En dat het allemaal wel goed komt. En ja, op die manier probeer je ook een steentje bij te dragen. Aan het fijne gevoel.
Wat is jouw meest blije moment als je daaraan terugkijkt? Als je terugkijkt naar je carrière?
Ja.
Want je hebt wel gezegd, ik blijf tot mijn pensioen, toch? Een van de vragen.
Ja, maar dat is niet meer zo.
Nee, is dat niet meer zo? Nee,
nee, dat is niet meer zo. Nee. Nou ja, we kwamen net op de leeftijd van Erik. En Erik is toch een stukje ouder als dat ik ben. En hij stopt met 2 jaar. En ik wil met 3 jaar stoppen. Zodat we daarna leuke dingen samen kunnen doen. Zoals mooie reizen. En gewoon veel leuke dingen samen doen voor de tijd die...
Ja, nee, maar dan kwam die vraag van mij toch wel op tijd, uit de Nordea. Zo van, als je terugkijkt op je carrière, wat was het meest mooie moment wat jij kunt herinneren?
Ik denk wel de promotie met onder Ten Hag, denk ik. Ja.
Dat is 2013 geweest.
Ja, ja.
Ja, en waarom?
Nou, er zat gewoon die periode daarvoor. Weet
17
je, dat
jaar.
Ja, en dat ja. je, ja, ik bedoel, al die tijd dat ik er werkte, had ik gewoon alleen maar de keukenkampioen of, hoe heette dat toen?
Ja, de eerste divisie.
Ja. Gedaan. En als je dat dan de eerste keer, en het was ook de aanloop ernaartoe, hè, de wedstrijd tegen Volendam thuis, die we wonnen, dat ze kampioen konden worden. Ja. Ja, het was zo'n aparte sfeer en het was zo, ja. En ik moest van Ten Hag ook mee in de bus terug. Want ik rij altijd vooruit met de caddy. En had geregeld dat iemand anders met de caddy reed. En dat ik met de bus. En dan, ja, dan kom je Deventer binnen. Ja, ik vind altijd als ik de brug overkom, dan kom ik thuis.
Ja.
Al die mensen, ja, was gewoon fantastisch. Ja. Ja.
Mooi.
Naast het mooie is het misschien ook de vraag natuurlijk van wat was jouw meest ontroerende moment of het moment wat jou het meest heeft geraakt de afgelopen periode?
Echt de afgelopen periode?
Ja,
of,
in jouw carrière mag je heel ver teruggaan.
Ja. Nou, ik denk wel als supporter zijnde was er denk ik een dieptepunt dat we met 800 man of zo nog tegen een wedstrijd tegen Telstar stonden te kijken. Nee, ik bedoel, dat het was niet mooi, maar wat ik ook heel erg vond was de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Na competitie, hè, de stoeltjes op de IJsseltribune en de cornervlaggen, alles ging de tribune in.
Mm-hmm.
Dat vond ik wel heel heftig. Als je zo ver gaat.
Die wedstrijd met Jan Versleijen.
Ja, heel beangstigend. 92 was dat
geloof
gewoon
ik
toen.
Ja. In mijn hoofd.
Ja.
Wedstrijd Den Haag wonnen wij met 3-0. En ja. Uiteindelijk uit met 1-0 geloof ik. En toen promoveerden wij ook naar de Eredivisie.
Ja.
Maar op persoonlijk vlak eigenlijk, daar doel ik ook een beetje op. Want jij bekijkt het nu allemaal wel richting het voetbal.
Oh, okay.
Dat is wel lekker veilig. Ja. Maar als je op persoonlijk vlak gaat kijken, ook met spelers bijvoorbeeld. En dan in jouw eigen ruimte. Hè, daar komen vast en zeker mensen die een verhaal doen. Je hoeft geen geheimen te vertellen hoor. Maar vast en zeker is dat wel een moment waarvan je zegt, daar denk ik nog vaak aan terug.
Oh god. Nee, ik ben eigenlijk niet zo van het ergens in blijven hangen. Ik ben vaak meer van
doorgaan.
Doorgaan, het is gebeurd.
Ja.
En weer.
En dat tekent eigenlijk ook wel Carla.
Ja.
Gewoon niet zeuren. Niet lullen, maar poetsen.
Ja.
Dat is eigenlijk het credo.
Ja, ja.
Ja, Rob zit te zoeken naar een moment met spelers, maar het stelt me wel een beetje teleur dat je niet zegt dat we getrouwd zijn op de middenste.
Oh ja.
Dat is toch het hoogste punt, of niet dan?
Ja, dat is iets wat altijd bij
zo jammer. Zo jammer.
Ja, weet je, ik gaf zo'n mooi inkoppetje om toch een beetje met...
Ja, maar ook dat was niet mijn idee.
Hoezo was dat jouw idee niet? Jij wilde...
Ik wou absoluut niet op de middenstip trouwen.
Oh nee.
Nee.
Maar achteraf gezien dan?
Dan is het mooi, hè. Ik bedoel, als Erik het me had gevraagd, dan had ik absoluut gezegd dat gaan we niet doen. En op de dag zelf, hè, toen we met de auto, ik dacht naar het stadhuis gingen en we gingen naar het stadion. Ja, was eigenlijk wel het mooiste jaar wat me kon overkomen. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja.
Hè, dan is de hoge woord er toch uit.
Ik zal ook wel.
Ja, nou, kunnen we toch weer rustig ademhalen wat dat betreft. Ja. Het is 10 voor 9 en dan als het of 10 voor 9, 10 voor 8 en dat zijn de laatste 10 minuten.
Je moet één ding niet vergeten: de laatste 10 minuten zijn altijd de rotste minuten.
Dat zijn de rotste minuten, maar voor ons zijn het eigenlijk de minuten die eigenlijk wel heel snel gaan. Eigenlijk,
ja, die tijd gaat zo voorbij inderdaad. Ja. We hebben nog allemaal vragen van luisteraars, dus.
Ik zou zeggen brandlos.
Precies. Ja, een heel aantal hebben we natuurlijk ook al gehad. Hè. Dat krijg je in het gesprek. Bijvoorbeeld die middenstip was nog een vraag van een luisteraar van: nou ja, hoe kijk je daarop terug? Maar dat was dus een mooie ervaring. Verder hebben we via Hans Bonte, toenmalig terreinknecht, ben je binnengekomen bij onze club. Hoe lang doe je het werk al bij de club?
Nu bijna 25 jaar.
Bijna 25 jaar.
Oeh, dat maak je dus wel vol.
Ja, absoluut.
Als je nog 3 jaar moet.
Ja, het is nog een half jaartje, iets langer. 1 december 1998. Dus dit jaar.
Wat een tijd, hè?
Ja.
Wie gaat jou opvolgen, Carla? Heb je er al over nagedacht?
Nee, dat weet ik ook niet zo goed. Want iedereen zegt altijd dan moet de club wel eens goed over na gaan denken. Want het zullen misschien wel meerdere mensen moeten zijn. Ik doe het alleen. En niet helemaal alleen. Want ik heb natuurlijk mensen om me heen verzameld. Mijn moeder en mijn tante. En die me helpen. Want alleen kun je het ook niet. Hè? En ik denk wel dat dat ook iets is waar de club in de toekomst over na moet denken. Van, nou, dat zijn misschien wel 1,5 functie of 2. Dus.
Mm-hmm. Ja.
Ja, Carla, je krijgt veel vragen, maar je hebt ook wel vragen toch voor Erik. Hè? Die zijn ook wel binnengekomen.
Absoluut, we hebben zat vragen nog voor Erik. Want als het gaat om de jeugdopleiding, nou ja, dan zijn er voor een aantal vragen die iedereen natuurlijk graag wil weten. Eentje daarvan is natuurlijk, Erik, is voor het seizoen de tijd rijp dat er structureel spelers uit de academie doorstoten naar het eerste elftal?
Ja, die tijd is rijp. We hebben, dat moeten de mensen niet vergeten, nu met Sven Jansen en Nando Verdoni al 2 jongens die een contract hebben gekregen. Yeah. Pim Zaathof doet het erg goed. We krijgen een prachtige lichting vanaf de onder 16, maar ook in de onder 18 en onder 21 lopen nog jongens. Paul zei het al een tijdje terug tegen me, we moeten nog 1 jaar of 3 geduld hebben. Daarvan is er nu 1 om. Maar binnen de komende 2 jaar gaan we zeker spelers vanuit de eigen opleiding in de hoofdselectie zien, ja.
Ja, kijk, dat is mooi, want iedereen wacht natuurlijk. Iedereen wil natuurlijk graag David tussen jongens het allerliefst nog. Ja. En uit eigen jeugd in het eerste elftal zien. Dus we wachten de tijd af. Verder, je noemde zelf al, hè, onder 16, onder 18. Er was een vraag van de luisteraar binnengekomen. We hebben geen onder 17 team. Wat is hiervoor de reden?
Ja, dat is wel een aardige. Daar praat ik veel over met andere hoofden opleiding. Vitesse gaat nu bijvoorbeeld wel. Zit na te denken over een onder 17, VVV weer niet. De beweegreden waarom ik het niet wil is dat wij de onderkant dicht hebben. 13, 14, 15, 16. Dat vond ik belangrijk. En de sprong die de jongens moeten maken van onder 16 naar onder 18 is de eerste grote uitdaging in hun loopbaan. Als ze dat redden, dan krijgen ze in de onder 18 nog een tweede grote uitdaging. Dan moeten ze zorgen dat ze bij de onder 21 komen. Ja, en ik geloof erin dat die twee mentale veerkrachtmomenten voor die knapen belangrijk zijn om die laatste sprong naar het eerste te maken. Vandaar dat we het niet helemaal dicht willen bouwen naar die onder 17. Vanaf onder 16 moet je al knokken en nog een keer knokken. Een beetje zoals bij Go Ahead Eagles is.
Ja.
We zitten wel te denken om misschien op termijn een onder 13-2 te gaan doen. Dus dan krijg je aan de onderkant wat meer jongens die we in laten stromen, waardoor we de overgang van het amateurvoetbal naar het betaalde voetbal, waar wij altijd moeite mee hebben met onze onder 13 in de eerste helft van het seizoen, dat die wat makkelijker gemaakt wordt.
Dat is de belangrijkste reden.
Dat is de belangrijkste reden.
Ja, het is echt een stukje visie van, nou, de loopbaan van die jongens in de jeugd. Die wordt daardoor bepaald eigenlijk. Door geen onder 17 te hebben.
Ja, ik denk dat Paul en ik wat dat betreft, Paul Bosveld en ik, op één lijn zitten. Dat talent de basis is om het eerste te halen. Maar uiteindelijk is misschien wel 70% van die laatste sprong die ze moeten maken echt het kopje van de speler, hoe zit hij erin? Heeft hij een go-head kop? En kan hij dus bepaalde veerkracht tonen?
Wat is een go-head kop?
Ja, een go-head kop is dat je van de eerste tot de laatste minuut gaat, alles voor je vereniging en voor je team over hebt. En dat je dus ook echt als een team opereert. Wat in betaald voetbal best wel heel bijzonder is. Want naarmate ze ouder worden, zijn ze toch wel steeds individueler.
Ja.
En zelfs een beetje egoïstisch. Ik snap dat. Maar tot nu toe ontkomen wij eraan. En zijn onze teams echt teams.
Hoe tackle je eigenlijk als hoofd jeugdopleiding, zeker als het gaat om die talenten, en je ontdekt talenten als ze 13 jaar zijn, dan groeien ze door en dan krijgen ze interesse in andere dingen. Uitgaan, meisjes, et cetera. Hoe tackle je dat? En dan zie je een talent eigenlijk verloren gaan. Misschien wel.
Dat komt voor, maar wel heel weinig erop hoor. Mm-hmm. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zo trots op die 125 mannetjes. Van kleins af aan zijn ze in staat om en studie en een behoorlijke fysieke inspanning. Ze moeten toch maar 4 keer per week trainen, zaterdags weer, om dat te combineren met elkaar. Dat is bijzonder knap hoor. Die kinderen hebben een behoorlijke discipline en ook een enorme drive.
Ja.
De trainers die er nu voor staan bij mij, ja, die zitten met veel plezier te trainen. Want in het amateurvoetbal heb je ook wel eens te maken met jongens die wat minder drive hebben, maar die het gewoon leuk vinden. Maar bij ons is die drive heel groot. Er lopen heel weinig jongens weg. Het gebeurt wel de laatste jaren meer nog na corona dan voor die tijd, hoor. Eerlijk is eerlijk. Maar als je er per jaar 2-3 kwijtraakt die het niet meer kunnen opbrengen, is het veel.
Ja, precies. Erik, er is een vraag binnengekomen. Han Kastemans reageerde op LinkedIn naar aanleiding van onze vooraankondiging dat je gast bent vanavond.
Ja.
Hij zei, dat kan niet anders dan leuk worden. Ik kijk er naar uit. Hoe is jouw klik met sponsor Retro Bridge?
Ja, ik ben zo blij dat je dat vraagt, Rob. Dit was overigens, luisteraars, niet voorbestemd. Ja, Han is een vriend van me geworden. Mm-hmm. Door de jaren heen. En Han is het grote voorbeeld van iemand die onbaatzuchtig ongelooflijk veel voor de jeugd over heeft. En mij toch wel heel erg helpt om alle plannen en ideeën die ik heb, naast dat Jan Willem al heel veel doet hoor. Als organisatie stoppen we ook steeds meer geld in de opleiding. Maar Han is in deze wereld, de voetbalwereld is zo vluchtig. Je bent van de een naar de andere plek aan het trekken. Maak je weinig sociale contacten. Ik hoop echt dat Han voor de rest van mijn leven mijn vriend blijft. Dat is echt een vriend van me geworden.
Ja, dat komt uit je hart.
Ja, dat komt echt van binnenuit.
Ja, mooi. Is mooi.
Geweldige man.
Ja, mooi. Ja, ik hoor dat vaker. Han is hier ook te gast geweest.
Ja.
En hele mooie verhalen. Hij is ook een Ajax-supporter. Hij is een supporter, geloof ik, van Sjaak.
Hij is helemaal gek van Sjaak Zwart. Ja.
Geweldig. Ja, dat ga ik ook niet gauw vergeten. Vond ik overigens een van de hoogtepunten van dit seizoen. Als we nog iets gaan doen met een terugblik, dan hoort Han er zeker bij.
Nou, snap ik. Han is, wat mij betreft, precies hetzelfde als wat ik hiernaast me heb zitten kellen. Han is what you see is what you get. De man is 100% eerlijk. En is ook heel zwart-wit in een heleboel opzichten. Kalla ook. Ik ben zo grijs als de neten. Omdat je mensen op de kaart moet houden. En mensen moet binden. Maar Han is mijn tegenpool in karakter. Maar we zijn echt soulmates. Het is een geweldige man.
Ja, nou dat is fijn om te horen. Mooie ontboezeming ook. Hier op Code Rood-Geel. Dat soort dingen horen wij graag, moeten we zeggen. En als we dan op de klok kijken, is het alweer 3:58.
Ja.
Wat gaat dat snel, hè?
Ja, echt wel.
Dat gaat het snel. Kalla, nog 3 jaar zeg jij. Dat is eigenlijk ook best nieuws.
Ja, ja.
Want niet velen weten dat.
Nee, ik heb het wel bij mijn laatste functioneringsgesprek aangegeven ook. Dat wel mijn plan was. En kijk, je wordt ook gewoon ouder. En het is gewoon een functie wat best zwaar is. Lange werkweken. En ik merk ook gewoon dat ik er wat meer moeite mee krijg. Dus, en dan kun je ook beter zeggen van oké, dit is mooi zo. Zo vind ik het leuk. Ik vind mijn werk nog steeds het leukste werk wat er is. En zo moet het ook blijven.
En wat ga je het meeste missen?
De wedstrijden.
Ja.
Ja. Ja.
Erik, wat ga jij het meeste missen straks over 2 jaar?
Ik ga niet in een zwart gat vallen, Rob. Ik heb zoveel hobby's naast de voetballerij.
Ja.
Ik ga in ieder geval niet missen wat we gisteravond hebben gezien.
Nee.
In die bekerfinale.
Precies.
Gaan we jullie nog als supporters zien? Als jullie met pensioen zijn?
Tuurlijk.
Kijk,
ik blijf zeker wat doen, ook voor de jeugdacademie. Maar niet op het technische vlak. Want ik ga mijn opvolger niet voor de voeten lopen.
Nee, precies. Nou, dat is
eventueel wel advies.
Als hij dat wil, kan dat altijd.
Ja, toch?
Maar ik zit te denken aan een commissie om wat geld binnen te halen voor de jeugd.
Oh, kijk eens aan. Ja. Oh, dat is zeker leuk. Ja, en de jeugd heeft de toekomst. Hè. Dat is een cliché, maar wel waar. En daar heb jij een bijdrage aan geleverd. Door die voetbalacademie weer op te tuigen.
Ja, met nog 95 weet andere ik, mensen
weet erop. Ik wel. Heb je het ook over gehad? Ja, nu ben jij hier toevallig te gast. En we hopen hier met deze opmerking dat we nog veel meer gasten uit de jeugdopleiding krijgen die graag hun zegje willen doen.
Oh, graag.
Een paar gehad, hè, eigenlijk. Hè?
Ja. We hebben Jip gehad, we hebben Martijn gehad, Martijn Jongbloed. Ja. En nou ja, er zijn nog een aantal te gaan inderdaad.
Ja, dus, Patrick, die hebben we gehad.
De jongens die vragen dan altijd van... Erik, zijn er dingen die ik moet zeggen? Ik zeg, jongens, jullie zijn ouderwijs genoeg. Je zegt gewoon wat je denkt. En
oh, zeggen ze dat
ze
echt?
Doen het fantastisch.
Ah, oh, wat schattig. Ja, ja. Ja, dat ze naar jou toe komen, Erik. Nou, dat is wel leuk. Ik vond het leuk. Wij vonden het leuk om jullie als gasten te hebben. Ik vond het leuk gesprek ook eigenlijk veel te snel.
Ja.
Maar
we
hebben toch iets gehoord wat... Ja, wat leuk is om te horen. Er zit hier gewoon een verliefd koppel en die gaan over 3 jaar lekker met elkaar op vakantie.
Ja. Absoluut, prachtig. We hebben nog één ding natuurlijk om de uitzending af te ronden.
Ja,
en dat
zeker.
Is natuurlijk het zetten van de handtekening op de bal. De bal die we aan het einde van het seizoen gaan verloten. Ik heb hier de bal voor jullie, ik rol hem naar jullie toe. Er ligt hier ook nog een pen. Hoppa. En of jullie daar je handtekening op willen zetten aan het einde van het seizoen. En het einde van het seizoen komt er natuurlijk aan.
Ja, zeker.
Dan gaan we deze bal verloten onder alle vragenstellers. Alle mensen die vragen hebben gesteld bij ons in onze uitzending. Dus stel vooral je vragen tijdens de uitzending. En wie weet win jij deze bal met handtekeningen van alles en iedereen die dit seizoen te gast is geweest bij Code Rood Geel.
Carla, dankjewel.
Graag gedaan.
Erik, bedankt. Manik, bedankt. Jeroen, bedankt. Graag tot volgende week maandag.
Dit is Koekstad Radio.
Code Rood-Geel werd mede mogelijk gemaakt door sportbedrijf Fit & Fun en Paul van Gurp Fast Service Restaurants.